Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Als jongen van 12 debuteerde hij in het Bloemencorso van Rijnsburg als figurant. Inmiddels is hij dat al lang niet meer. Hij verhuurt kleding voor feesten en partijen, onderhoudt al tientallen jaren intensieve banden met de Goedheiligman en hij is oprichter en eigenaar van Lollipop Entertainment. Daan de Mooi, artiest, showman en presentator. Wie kent hem niet in Rijnsburg, Katwijk, Valkenburg en zelfs ver daarbuiten? Zijn bekendheid en geliefdheid maakt hem tot een fenomeen. Een witte duif tussen een zwerm van dagelijks gevogelte. Daan denkt en doet anders. En misschien is hij ook wel anders. Maar dat ligt eraan hoe je naar hem kijkt. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator, zakelijk gespreksleider, verhalenverteller. En een echte liefhebber van showbusiness. Ten slotte, the only business there is.
Doorvraagsessies. Storytelling. Tot de kern van je verhaal.
Daan, fijn dat je er bent.
Ja, wederzijds.
Hey, weet je dat nog, toen je 12 was, dat je bij het Bloemencorso begon?
Ja, dat weet ik nog heel goed. Want toen had ik een kostuum. Het was die dag ontzettend warm.
Ja.
En toen had ik een kostuumman van een bekend befruurbedrijf ook in het Leidse regio, die toen het Corso deed. En dat werd mij 's morgens al verteld dat ik één keer naar het toilet kon. En dan tot 's avonds 9:30 niet meer naar het toilet kon. Want het was een inktviskostuum zonder gulp. Dus het was gelukkig heel warm. Dus ik transpireerde behoorlijk. Dus ik kon het op een andere manier mijn vocht kwijt. En het is me ook gelukt. Maar ik weet nog heel goed die dag dat ik toen voor het eerst op de praalwagen zat van het Rijnsburgs Bloemencorso.
En is toen ook de liefde voor het vak dat je nu doet begonnen?
Nou, ik hield er wel van, maar mijn echte liefde voor het vak was eigenlijk wel toen ik bij een toneelvereniging in Oostgeest 15 jaar daar voor het eerst debuteerde. Toen werd dat nog zo geschreven in de krant. En dat vergeet ik nooit. En toen was ik een jongen van 15 jaar en ik kreeg een heel klein rolletje van 1,5 bladzijde, dus stelde niet zoveel voor. En ik werd toen, grimeerde daar ook nog de bekende grimeur uit Leiden. En toen werd ik heel oud gemaakt. En een jongen van 15. En die kon een rolletje spelen van een opa van 65 jaar. Dus dat was wel heel bijzonder. En dat was de Grunerie. Dat was een toneelvereniging in Oostgeest. En dan als dan de uitvoering was, zat de pastoor op de eerste rij in naast de katholieke kerk in het parochiegebouw. Zo ben ik eigenlijk begonnen met toneelspelen. Ja,
yeah. Ja. En nu ben jij eigenaar van Lollipop Entertainment. En dat is een bedrijf dat kleding verhuurt en entertainment verzorgt. Of?
Ja, ja, ook. En als ik dan als 15-jarige daar even een sprongetje in maak is en dan toch weer verder kom, dan zeggen ze, ja, hoe dan ben je dan met Lollipop begonnen?
Ja.
Ik was een jaar of 1920. Toen ben ik via een dansschool in Oostgeest bij een opname verzeild geraakt, eigenlijk in de bekende tv-fabriek van Joop van den
Hebben. Oh, ja.
En daaruit is het eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. Weet je, zo ben ik in een aantal bureaus die dan zeg maar figuranten regelden. Dus gefigureerd in verschillende dingen allemaal. Meegedaan, ensembles gezeten. Toen kwam de allereerste dinnershow in Hilversum. Rommel zomaar door. En was er een programma en dat was verzonnen door John de Mol. En daaruit hadden ze, zeg maar, dat was de travestieshow. Die kwam toen wel op televisie. Maar die kon die toen op dat moment, toen hij het had verzonnen, nog niet aan de straatstenen slijten. Ja, tegenwoordig is het natuurlijk een gegeven.
Ja.
Heel populair. Maar toen in de jaren 80, daar hebben we het dan toch over. En toen was de omroep Veronica. Dus we hebben een pilot gemaakt. En dat vergeet ik nooit. Met Robert de Brink in een klein decorstukje met een goede vriend van mij, Mark Lassing. En toen waren we daar en toen was die pilot klaar. En toen was Veronica, dat was toen de spraakmakende omroep. En die ging daarmee in zee. En toen hebben we die opnames allemaal gedaan en gehad. Kortom, dat is die series op televisie geweest. Ja, en ik had op de duur ook wel gewoon zo, als ik dan ergens mee had gedaan, mocht je vroeger kostuumsmels meenemen. Dus op de duur had ik een schuur vol met, laat ik zeggen, 150 kostuums. En toen was er een dame die wel eens voor mij wat maakte. En toen zei ik, wat moet ik daar nou mee? En toen zei ze, gaat het verhuren. En zo is eigenlijk de kostuumverhuur begonnen. En het optreden, ja, dat is steeds verder gegroeid. Toen had ik nog een kop met haar, inmiddels niet meer. Ik liep toen nog modeshows voor een bekende merk, herenmodemerk. Dat was Van Gils. Dat was toen heel populair.
Zeker.
En ik heb nog foto's met goed opgefeund haar, met grote lange jassen. Daar stond dat merk ook onbekend. Nou ja, dat. En dan rol je vanzelf steeds verder. En dan kom je op de Dubai een keer, dan moet je een modeshow lopen. En dan zeggen ze, de presentator, die heeft afgezegd, maar jij doet toch iets bij een lokale omroep, af en toe een praatje. Kan jij het niet aan elkaar praten? Nou, oké. En dan word je zo in het diepe gegooid. En dan ga je daarna weer een paar, laat ik zo zeggen, cursussen. Maar ja, ook, weet je, bekende dame Judith van der Bos, die vroeger met Dick Bas ging.
Ja, Tweekamp. Ja,
ja. Nou ja, oké. Okay. Ja. En die deed aan huis in de studio en gaf ze dan presentatieles.
Okay.
Dus nou ja, oké. Okay. Nou ja, al met al, zo druppelsgewijs, iedere keer maar wat doen en alles. En daarnaast gewoon 3 dagen in de week werken. En dan nog maar 2 dagen in de week werken. En dan op de duur, dan kan je het niet meer combineren. En dan kom je op de duur op een stadium dat je gewoon zegt, ja, dat deed je. Ja, van mijn hobby mijn werk gemaakt. Ja, en dat is al 33 jaar zo alweer.
En toen ben je dus de kleding die je gaandeweg had gespaard, ben je gaan verhuren?
Verhuren. Maar ja, dat was natuurlijk lang niet voldoende. Het was een schuurtje in Rijnsburg. En dan ga je daarmee verder. En dan koop je weer bij. En dan ga je weer verder kopen. En toen gingen we ook het bekende Rijnsburgse bloemencorso kleden. Toen ik eigenlijk kledingverhuur begon, zeg maar. Want kledingverhuur is iets korter dan Lollipop Entertainment. Weet je, het is een onderdeel van Lollipop Entertainment. En de kledingverhuur is 26 jaar inmiddels. Want ik heb vorig jaar 25-jarig jubileum gevierd van het corso. Dat ik het 25 jaar kleed en stijlt. En alle figuranten kast en dat soort zaken. Dus ja, dat. En dan ga je steeds verder. Ja, inmiddels hebben we een pand in Katwijk. 3 verdiepingen. Wow. Vol en een opslag in Rijnsburg. En ja, onze collectie telt zo ruim 15.000 kostuums. In de breedste zin van het woord, van Pasa's tot Sinterklaas. Ik ben nu heel druk bezig met alles rondom de viering van de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dus ja, de hele collectie Tweede Wereldoorlog hebben we ook in huis. Gewoon voor bevolking, om dat man in die stijl weer te kleden. Koningin Wilhelmina natuurlijk, soldaat van Oranje en alles. Dus kortom, ik verveel me niet.
Nee, hey, en die naam Lollipop, hè? Waar komt die vandaan? Ik ken natuurlijk dat liedje van Lollipop.
Ja, nou, dat was namelijk zo. Met die met twee andere jongens. En toen waren we eigenlijk gevraagd in een dansschool in Noesgeest om een keer een travestie-act te doen. En dan, toen zei ze de eigenaresse van, het zou leuk zijn als je dan, zeg maar, iets van de Supremes, Diana Ross. Nou, oké. Okay. Dus wij hadden op de Haagse markt van die hele goedkope jurkjes gekocht. Boa's erop gemaakt. Nou, je kent het wel allemaal weer. En dat was natuurlijk ook jaren 80. Dus het, zoals het nu is en toen is. Ik kijk wel eens terug naar die foto's. Denk ik, ja, het zag er voor die tijd gewoon goed uit. Maar anno, nu zou je zeggen, oh, wat amateuristisch. Maar oké, okay, alles groeit natuurlijk in de tijd. En toen stonden we daar achter de schermen. Toen zei de dame of heer die dat aankondigde, ik weet niet meer wie dat nou precies was, van, wat is jullie artiestennaam? En toen dacht ik, jeetje mina, heb ik helemaal niet bij stilgestaan. En toen zei ik, de Lollipops.
Ja, ja.
En daaruit is eigenlijk, toen ik een half jaar later bij de Kamer van Koophandel, en toen dacht ik, nee, we gaan Lollipop Entertainment. Ja. En dan hebben we ook dat logo natuurlijk met 2 lollies aan de zijkant, met 2 showhoedjes erop. En bij ons op de toonbank staat nog steeds altijd een hele grote bokaal. Kinderen weten het al als ze binnenkomen. Maar dan zeg ik eerst even papa en mama helpen of wat uitzoeken. En dan gaan we daarna een lolly uitzoeken. Dus ja, we delen nog steeds volop lollies.
Het was eigenlijk gewoon een naam die je is komen binnenvallen.
Ja, het spontaan eigenlijk ontstaan. En eigenlijk dusdanig gebruikt die is eigenlijk. En altijd is gebleven. Ik heb het altijd gebleven.
Hey, eventjes nog over jouw ontwikkeling als showman. Hè? Want de eerste keer dat ik jou ontmoette, dat is ook alweer een hele tijd geleden. Dat moet in de jaren 90 geweest zijn. Dat we met de Lions Rijnsburg-Valkenburg in de Voorhof dacht ik iets deden. Toen kwam Justine Pelbelai volgens mij ook nog.
Ja, dat klopt. Dat is een onderdeel. Dat was de Oranje Vereniging van Rijnsburg. Die stonden bij mij op de stoep. En die hadden een vrijdagavond in het programmaboekje altijd. Het was een feestavond. En door omstandigheden ging die feestavond ging stoppen. Mm-hmm. En toen daar moest iets anders voor verzonnen worden. En toen hadden ze eigenlijk van mij wel, hier en daar wel gezien. En toen was de voorzitter die tegen mij zei van, Daan, kan je niet iets verzinnen voor ons voor de vrijdagavond? Nou, oké. Okay. En toen dacht ik, en toen had je op dat moment dat playbacken heel erg populair was. Dat kwam natuurlijk ook door Henny Huisman op televisie. Ja. En allemaal dat soort gebeuren. Dus toen heb ik de... Ja, Rijnsburg, ze hebben een bijnaam. Hè? Jou wel bekend natuurlijk, want ik heb net een heel mooi cadeautje van jou gekregen. Hè? Dus daar komt in die titel komt die bijnaam ook al voor.
Ja, mijn boek Hier en
Jouw
daar
boek,
een ui.
Hier en daar een ui. Nou, ja. De Uien Sterren Playback Show. Oh, dus wow. Bekende Rijnsburgers kruipen in de huid van een ster of wereldster. En dan ging ik zeg maar die mensen gewoon trainen, oefenen, kostuums maken, haarwerken, grimeren. En het eerste jaar werd er nog een beetje zo van, ja joh, een playback showtje. Maar ja, Daan kennende, die kwam gelijk met een compleet showballet van de eerste, van de trappen af en alles. Hij was uitverkocht. En degene die toen de eerste editie niet had gezien, in dat die vrijdagavond was die show. En op zaterdag gonsde het door het dorp. Want ik hield natuurlijk de bekende Rijnsburgers geheim, totdat ze die zaterdag of vrijdagavond op toneel stonden. Dus toen ging dat praatje, die stond op toneel en die hadden ze, en de dominee had een act gedaan. Ik vergeet nooit dat dominee Staat zat er toen op dat moment in Ada de Haas. Ze is wel niet meer onder ons, maar een schat van een dame. Wethoudster voor de Partij van de Arbeid. Nou, kortom, allemaal bekende kopstukken uit het Rijnsburgse had ik eigenlijk.
Ik heb ook een keer meegedaan, weet je wel?
Ja, ik heb. Ja, maar jij zat niet in het eerste jaar.
Nee, zeker niet.
Nee. Jij met Leni den Heijer.
Ja,
ja dat weet
Phantom
ik heel goed.
The
Phantom of the Opera. Ja, prachtig. Inclusief met rook, cape, alles erop en eraan. Dus met alles erop en eraan. Maar het mooie was, ik weet nog niet, volgens mij was het de tweede editie toch, Bob?
Ja, het zou kunnen, ja.
Ja. Maar daarentegen, toen je meedeed, is ja, de tweede jaar was die binnen 20 minuten uitverkocht.
Waanzin.
En toen stonden de mensen gewoon al bij de verkooppunten. Toen ik het aankondigde, stonden ze al voor de deur. Dus nou, en toen was het vijfde jaar. En toen dacht ik, ja, voor mij was de vijver van, ja, ik wilde zeggen bekende koppen, een beetje leeggevist. En ik vind ook, je moet stoppen op een hoogtepunt. Je moet niet stoppen op een dieptepunt. Want dan ga je zo, ja, ik wilde zeggen de boeken in. Maar je moet het niet uitmelken. Dus toen zei ik, jongens, ik stop. En de Oranje Vereniging vond dat aan de ene kant wel heel erg jammer. Want die zeiden, ja, het gaat nog hartstikke goed en dit of dat. Maar voor mij was het even gewoon, nou, ik was weer toe aan andere dingen. Maar wat wel heel leuk is misschien om te melden. Er zijn op dit moment gesprekken weer gaande met de Oranje Vereniging.
Oh ja.
Dus ja, en toevallig gisteravond ook weer met ze gesproken. Ja, we gaan kijken in hoeverre mate we weer de vijver met bekende kopstukken. Want we zijn samengevoegd als gemeente natuurlijk. Mm-hmm. Toen was Rijnsburg nog niet samengevoegd. Nu zijn we wel samengevoegd. Ja, het raadhuis zit toch best wel weer leuke mensen, tot ik denk van. Maar ook niet alleen het raadhuis, maar ook in het Rijnsburgse. Ja. Kijk, ik loop natuurlijk al een tijdje mee. En je ziet ook gewoon weer de generaties tot daar ook weer mensen, ik wilde zeggen, met een hoofd boven het maïsveld komen.
En dan is het ook de bedoeling dat er weer geplaybacked gaat worden. Want na die playback show heb je natuurlijk ook de soundmix show gekregen.
Dat het live. Ik denk dat live dat er gaat een stapje te ver is voor die Rijnsburgers. Ik denk al, ze vinden het al heel reuze spannend als ik op de stoep sta en ze denken. Maar ja, ik heb het wel gemerkt in de loop van de jaren is. En dat merkte ik ook altijd met figuranten of wat dan ook is. Wij nemen die mensen nogal erg serieus. Dus wij beschouwen ze ook gewoon dat ze echt gewoon niet even zomaar wat aantrekken en ga maar staan en je doet maar een beetje wat. Nee, we begeleiden ze ook met de figurant van het corso. Er staat een team van kapsters, grimeurs, kleedsters, coupeuses. Alles staat klaar. Kostuums zijn allemaal vervaardigd. Ja, weet je, ze worden aan alle kanten wordt er aan die mensen gewerkt, waardoor ze zelf ook weer dat gevoel krijgen, zij zijn speciaal, want zij moeten het visitekaartje zijn voor zo'n prachtig corso. Ja. En ik zeg altijd maar, het blijft in alle tijden een bloemencorso. Mm-hmm. Maar ja, wij zijn dan altijd de kers op de taart. En die is toch altijd het lekkerste van de taart.
Ja. Nou had je het net over mijn boek Hier en daar een ui, waarin ik 55 verhalen heb geschreven over met name de Rijnsburgers en mensen achter de Rijnsburgse boys. Het gaat met name over mensen. En ik kom in Rijnsburg sinds 1993 dat ik daar ben gaan werken. Dus ik ken ze een beetje. Nou ja, jij kent ze natuurlijk heel erg goed. In Rijnsburg heb je natuurlijk heel veel kerken. Hè, dus ja. Het is een hele gelovige gemeenschap. Hoe verdraagt zich dat zeg maar met datgene wat jij doet? Dat laat me zeggen, ik wil niet zeggen excentriek, maar toch iets meer nou ja, anders dan anders.
Anders dan anders. Ja, het is maar net ook hoe anders je ermee omgaat.
Ja.
Weet je, en ik moet eerlijk zeggen, dat wordt wel eens, als ik dan wel eens verder weg ben in het land, en dan zeg ik wel eens waar ik vandaan kom, Katwijk, hè, noem ik dan altijd, maar zeg maar, ik ben een onderdeel hoor, Rijnsburg. En dan zeggen ze, oh ja, die zwaargelovige gemeente. Ja. En dan denk ik, ja, die zwaargelovige gemeente? Nee, We zijn Katwijk, we zijn samengevoegd. Ik ben een echte ras-echte Rijnsburger. Ik vind het niet zo zwaar. Het is maar net hoe zwaar je er ook mee omgaat. Ik vind ook ten alle tijden, je moet er met respect altijd met elkaar om blijven gaan. Dus ook voor degene die dat willen of wat dan ook waar geloven, moet je ook in hun waarde laten. Maar ik verlang ook dat ze zeg maar mij in mijn waarde laten of andere mensen in de waarde laten. Dus dat hele zware, ik voel dat niet als zwaar. Totaal niet, sowieso. En ik zeg altijd maar, ja, hoe zwaar je het ook kan maken, er is toch maar echt één God.
Ja. Ja, ja. Ja, dat is niet iedereen het met je eens, denk ik. Maar dat is zo.
Ja.
Ja, want ik heb de Rijnsburgers ook natuurlijk een beetje bestudeerd. En wat ik wel fijn vind, is dat men vrij direct is. Hè. Het kan af en toe wel eens even schuren. Maar je weet wel wat je aan de mensen hebt. Zeg maar, ervaar je dat ook zo?
Ze zijn duidelijk.
Ja.
Sowieso. En weet je, ik hou er wel van. Gewoon duidelijk zijn. Weet je kan beter maar duidelijk zijn dat er gaat. Maar dan lijkt het, ze kunnen, ik zeg maar, ze hebben af en toe een grote mond, maar ze hebben een heel klein hartje.
Ja.
En dat er gaat, is het ook wel een volkje. En dan heb ik het echt even over de Rijnsburgers. Mm-hmm. Is als ze voor je gaan, dan gaan ze ook voor je door het vuur.
Ja.
En dat is vooral wel in de wat oudere generatie. Ik merk wel dat de nieuwere generaties dat toch weer veranderen, aan het veranderen is, zeg maar. Maar daarentegen zijn ze nog steeds heel hecht. Ze zijn nog steeds heel ook, kijk maar naar een werkgroep De Ruiter die prachtig werk verricht, of dat soort organisaties. Weet je, mensen die bezig zijn weer met een organisatie van een zomermarkt voorwege de kerk, vanwege een fantastisch goed doel. Toevallig vorige week geweest, ook even een gesprekje of wat dan ook. Dan zie je daar allemaal weer enthousiaste mensen uit verschillende leeftijdscategorieën weer de schouders eronder zetten om ook weer heel veel geld daarvoor binnen te brengen.
Ja.
Dus het is wel een volkje wat wel ook niet alleen aan zichzelf denkt, maar ook wel aan een ander denkt.
Nee, zeker niet. In mijn boek staat ook een verhaal en dan zeg ik erin van ja, daar is file in Rijnsburg op het moment dat de spullen ingezameld moeten worden voor mensen die het nodig hebben.
Ja.
Overigens doe jij daar zelf ook aan mee, hè? Want jij hebt, zei ik in de inleiding, al tientallen jaren zeer intensieve banden met de Goedheiligman.
Ja, al 33 jaar.
Wow.
Ja. Heel bijzonder.
Ja.
Een van mijn leukste rollen, om zo maar te zeggen, die ik ieder jaar mag vertolken. Mm. En inmiddels gewoon een onderdeel van het bedrijf geworden is. Zeg maar. Ik doe het natuurlijk niet alleen hem spelen, maar daarnaast ook de stem inspreken, commercials, alles. Maar daarnaast, met mijn 30-jarig jubileum, wilde ik daar ook wel wat speciaals mee gaan doen. Mm. Ik werd eigenlijk getriggerd tot ik op een school kwam.
Ja.
In Katwijk en ik daar een in de klas zat en vroeg, want kijk, tegenwoordig pakjes aan, wat vieren ze allemaal op een ander tijdstip, niet met standaard allemaal op 5 december. Dus ik vroeg eigenlijk wanneer, of wie er al pakjesavond in dat weekend had gevierd, want 5 december viel net na het weekend. Of wie het nog ging vieren. En toen stond er een jongetje en die kwam zo naar me toe en die trok aan mijn mantel. En toen ik boog me iets voorover. En het was nog geen eens publiekelijk tot iedereen het hoorde. En toen zei hij, Sinterklaas, ja, mijn mama heeft mij verteld dat u dit jaar geen centjes voor mij hebt om cadeautjes te kopen om het feest te vieren.
Oh.
En ik kan daar nog tranen van in mijn ogen krijgen.
Ja,
en op dat moment hield ik me goed. Ik heb hem een handje gegeven en even gevraagd aan Piet om wat pepernoten te geven. Ik heb daarna contact opgenomen met de school nog een keer. En ik heb daarvoor gezorgd dat daar toch wat naartoe ging. Privé, gewoon vanuit mezelf. Mm. Omdat ik het zoiets heb van, ik vind het nog steeds, ondanks alle kritieken die we allemaal hebben verstaan met alle uiterlijke veranderingen aan het duo, om zo maar te zeggen. Weet je, ik heb zat keer ook alles over me heen gekregen, zeg maar, qua bewoordingen, dreigmails en alles. Ga ik helemaal niet op in. Maar daarentegen zeg ik wel, ik vind het. Ik kreeg een interviewer die vroeg aan mij van, hoe sta je er nou zelf in? Ik zeg, ja, ik zie daar zelf geen kwaad in, want ik speel het oudste sprookje van Nederland. Mm-hmm. Ik zeg, dat is het. Het oudste sprookje van Nederland. Ik zeg, we hebben een pretpark in het zuiden des lands. Ik zeg, staat een heel bos vol. Ik zeg, en ik speel het Nederlandse sprookje.
Ja.
Ik zeg, en dat doe ik 3 weken in het jaar. Ik zeg, en het is een sprookje waar je als kind zijnde mee op wordt gevoed. Ik zeg, wat heel leuk kan zijn in de belevingswereld van een kind.
Maar voor jou was het dus belangrijk dat alle kinderen dat sprookje mogen meemaken. Ook de kinderen wie je ouders onvoldoende geld hebben,
ja,
om cadeautjes te kopen.
Ik vind gewoon ieder kind wat thuis uit, misschien in andere omstandigheden opgroeit. En waar ouders ook niet altijd debet aan kunnen zijn. Vind ik, die kunnen nog heus wel even geholpen daarbij worden. Want ik vind het nog steeds gewoon zo, als een kind op school komt 6 december. Gelukkig doen de leerkrachten het niet meer. Maar vroeger werd er altijd gevraagd, wat is je mooiste cadeau wat jij hebt gekregen? En als er dan eentje tussen zit die dan niet die vraag kan beantwoorden, vind ik dat eigenlijk gewoon heel erg jammer.
Wat heb je toen gedaan?
Ja, weet je, de cadeautjes zitten in een zak. Dus de naam was al heel gauw gevonden natuurlijk. En ik wilde gewoon dat een kind zelf. Want kijk, er zijn heel veel goede doelen. Er zijn heel veel instanties die dat allemaal bewerkstelligen. Maar dan worden er giften gegeven in de vorm van spullen. En dan worden die spullen maar verdeeld onder de kinderen. Maar een kind mag niet zelf kiezen. En hoe leuk is het dan als kind zijn als je in oktober een speelgoedboek krijgt. Dat je zelf mag knippen, plakken, scheuren. Mm-hmm. En dat op een velletje papier mag plakken. En dan zeggen, Sinterklaas, dit zou ik graag willen. Zeg ik niet dat je dat allemaal krijgt, maar dit zou ik wel willen. Ja. Dus vanuit de stichting De Zak van Sinterklaas, die ik toen heb opgericht samen met Jan Ravensbergen, die de penningmeester is, en Sanne de Mooi, mijn rechterhand bij Lollipop Entertainment, daarnaast ook echt een grote kanjer, zei ik van, met mijn 30-jarig jubileum wil ik ook iets terug gaan doen naar de maatschappij. Ik heb dit nu gezien bij dat jongetje. We moeten ervoor gaan zorgen dat een kind zelf voor een bepaald bedrag dat mag uitzoeken. Nou, een kind mag bij ons voor €50 zelf aan cadeautjes uit de speelgoed schitsen. Dus we halen bij een bekende speelgoedwinkel, regelt voor ons honderden gidsen. Die gaan naar adressen die wij van de instanties krijgen, die de officieel, wij weten voor les geen privégegevens. Dan krijgen ze van ons wel een verlanglijst. Daar vullen ze alleen een voornaam op in. En daar wordt dan een nummer door de instantie, bijvoorbeeld de voedselbank of Covile in Katwijk, ook heel bekend van de voorraadkast. Nou, oké. Die kinderen mogen dan in 3 weken tijd mogen ze plakken, knippen, scheuren. Dan plakken ze er alles op wat ze willen. En dan wij halen daar voor €50 aan spulletjes uit. Die speelgoedwinkel wordt ingepakt. Dat gaat in een jute zak met een label eraan. Met alleen de naam van dat kind. Dus dat kind krijgt echt de zak van Sinterklaas.
Fantastisch.
Op 4 of 5 december, net hoe wanneer ze dan natuurlijk die zakken worden uitgedeeld. En dan heeft dat kind het zelf uitgezocht. En die kan dan ook meepraten van, ik heb deze, ja, step of wat dan ook, die heb ik gekregen. En er zijn kinderen die plakken daar gewoon bijna 15 cadeautjes op van €3. Maar er zijn er ook, die hebben 1 cadeau van €50. Het kind mag zelf zoeken, zelf bepalen. En dat krijgen ze voor €50.
En hoe komt Sinterklaas aan zijn financiën?
Ik heb geen boom in de tuin staan.
Nee.
Ja, via fantastische bedrijven en via fantastische relaties. Ja. En dat is ook in de loop der jaren. En Jan Ravensbergen heeft ook daarin allemaal contacten. Die heeft ook met de nodige contacten. Ik heb de nodige contacten. Sanne de Mooi heeft de nodige contacten. We proberen het op die manier. Proberen we ieder jaar weer het bedrag bij elkaar te vinden. Ja, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld ruim 200 zoveel kinderen die we geholpen hebben. Alleen in de gemeente Katwijk doen we het. Landelijk gaan we het nooit doen. Nee, het is echt alleen de gemeente Katwijk. Ik wil het alleen maar, ja, voor eigen parochie wil ik het doen.
Maar misschien vindt het navolging elders in het land.
Jawel, maar dat soort instanties zijn er ook wel. Maar ik merk gewoon dat er heel veel instanties ook gewoon plaatselijk in het land al plaatsvinden. Ja. Dus ik heb niks nieuws verzonnen, maar voor Rijnsburg. Nou, ik vond het wel leuk omdat gewoon, omdat ik dan 30 jaar zelf of 33 jaar zelf de goed heiligman ben. Ja,
ja. Dan nog even over jou, hè, Daan. Ik ken jou als iemand met een groot en ook gevoelig hart. Hè? Dus iemand die wat over heeft voor anderen. Nou, heeft dat hart jou nou ook recent nog een waarschuwing gegeven?
Ja, 10 augustus, 2 dagen voor het Rijnsburgs Bloemencorso.
Vorig jaar, 2024.
Ja, 2023.
Okay.
Ja, het is alweer even dan ruim een jaar geleden. 1,5 jaar nu. Ja, toen ging ik naar de zaak toe. Ik werd 's morgens wakker met wat kramp in mijn oksel. En ik ging toch mijn rechterhand ophalen, Sanne. Want we gingen het corso doorlopen, want alle rekken stonden klaar. En dan doen wij 2 dagen vooraf altijd nog even een doorloop. En toen stapte ze in en toen zei ik, Sanne, ik heb kramp in mijn oksel vanmorgen. Ik zeg, ik weet het niet. En toen zei ze, joh, je hebt gisteravond nog staan te presenteren. Toen klaagde je tot het tochten. Misschien heb je kou gevat. Ja, dat kan. En dat gooide ik het ook op. Eenmaal op de zaak en bij praalwagen 4 in de kledingrek, om zo maar te zeggen. Toen ging ik zitten, toen zei ik, Sam, en toch voelt het niet als kramp. Gewoon. Ik zeg, toen zegt ze, wat voel je? Ik zeg, een unheimisch gevoel. En toen keek ze me aan. En toen sloeg zij met mijn telefoon eigenlijk aan. En toen ging het zo snel. Voordat ik het wist, stond er een controleautootje. Die deden 2-3 filmpjes. En waarop een arts werd ingebeld in LUMC. Die zei, kom maar even door. Waarop ik nog zei, van ja, als ik maar om 1 uur terug ben. Want ik ga dan lunchen met het team van het Corso. Ja, ga nou eerst maar mee. Dan ben je heus wel weer op tijd terug. Nou, ik kwam niet op tijd terug. Want het einde van de rit was, LUMC werd er een hartinfarct geconstateerd die op weg was. Dus ik had hem nog niet. Hij was gaande, maar zette nog niet helemaal door. En ik zat eigenlijk in een soort adrenalinestoot van helemaal happy met de Corso. En alles liep die week al hartstikke goed. Ik was alleen erg moe, dat wel. Maar ja, dat is altijd slopend in zulke weken. Daar gooide ik het ook op. Achteraf niet natuurlijk, dat was een bijzaak, het hartinfarct. Wat komen er zo? En toen zei Roderick, ik weet alleen nog de voornaam even van de arts op dat moment. En die zei van, nou Daan, we gaan het gelijk verhelpen. Maar hij is onderweg, maar we gaan kijken of we het voor kunnen zijn. En toen viel mijn kwartje in dat bed. En na 10 minuten toen kwartje viel, toen gingen de alarmbellen van de apparatuur af. En voordat ik het wist, waren ze allemaal aan trekken en plukken. En in mijn gezicht aan tikken. En ik weet het en wat niet wat allemaal. En ik was weg en ik was er ook weer bij. En toen werd nog een telefoon aan mijn oor gehouden. En toen zeiden, hier, we hebben je broer aan de lijn. Wil je nog even wat zeggen? En ik heb nog wat gemompeld. En de arts die boog zich voorover mij heen. En toen zei hij, Daan, we zijn op weg naar een OK. Het is serieus. Het infarct heeft plaatsgevonden. Maar we hebben je nu onder controle. Maar als het hier naar de OK niet goed loopt, moeten we je dan nog terughalen?
Mm.
Dat is de vraag die ze schijnbaar standaard moeten stellen altijd.
Yeah.
Dat zijn dingen die wel impact maken. Ik kan het nu wel makkelijker over praten, maar in het begin kon ik er dicht niet meer over vertellen. En dan lig je op een OK en dan geef je je er eigenlijk toch aan over. En dan word je gedotterd en dan worden de stents geplaatst. En dan blijkt aan de linkerkant eigenlijk dicht te zitten. En ja, dan is het heel serieus. En dan kom je weer 's middags om 4:30 op mijn kamer. En dan zeg je tegen de verpleegkundige, als ze dan vraagt, hoe voel je? Ik zeg, herboren. Mijn chronische vermoeidheid was weg. Ik leek wel of ik weer over iedereen zo'n heen kon springen, bij wijze van spreken.
En wat doet de nieuwe Daan anders dan de Daan van voor de operatie?
Er kwam nu een woord gelijk in mijn op, Bob. Mm-hmm. Doseren.
Met een S, ja.
Ja.
Dat mooi.
Ja. Weet je, niet dat ik in ene gewoon. Ik wil geen patiënt zijn. Dat zei mijn arts ook toen hij afscheid van mij nam. Daan, ga weer leven. Ga het leven leven zoals je leefde. Hij zegt alleen, hij zegt met mate misschien af en toe wat meer. Ik zeg oké. En anders, ik ben totaal niet bang. Want dat vragen ze dan vaak van op dat veel mensen vragen, ben je nu niet bang? Nee, want het kan jou ook zomaar gebeuren.
Ja.
Ik ben niet bang. Absoluut niet. Want ik zeg altijd maar tegen de dokter ook altijd, als u uw werk goed hebt gedaan, hoef ik niet bang te zijn.
Mooi.
En daar vertrouw ik op.
Ja.
En ik vertrouw nog steeds op mijn eigen lichaam.
Ja. Het is ook, volgens mij is dit ook iets wat iedereen ter harte kan nemen.
Zeker. En ik kan ook alleen maar zeggen, gewoon bij minst geringste klachten. Ik bedoel, vermoeidheid hoeft niet altijd, zeg maar. Ik zeg, bij vermoeidheid is zoiets wat je denkt van, ja, ik heb het druk. Of ik heb veel aan mijn hoofd. Of wat dan ook. Geestelijke vermoeidheid, lichamelijke vermoeidheid. Ja, weet je, ik heb een trap tussen in mijn bedrijf. Gewoon toch van de tussen de etages. En ik achteraf, hè, Bob, dan denk je wel van, ja, ik had de laatste maanden wel moeite. Als ik boven stond, ook dacht van mij. En dan zei ik wel eens tegen Sander, nou, ik geloof dat ook oud begint te worden. Nou ja, ik hoop dat ook heel oud wordt natuurlijk.
Mm-hmm.
Maar dat had gewoon puur te maken dat hard moest even wat harder werken om boven te komen. En op dat moment, daar denk je helemaal niet over na.
Ja.
Maar ja, achteraf. Ja, achteraf, hè.
Je mocht als de Phoenix uit je as herrijzen.
Ja, absoluut. Absoluut, absoluut. Ja, nee, ik voel me er. Ik ben alle controles weer doorheen gekomen. Want je gaat een jaar om in de controlemolen van het ziekenhuis, het LUMC. En toen nam die na een jaar afscheid van mij. En hij zegt, Daan, je doet het goed. En dan kunnen ze ook na een jaar echt kijken of je hart schade hebt opgelopen. Ja, gelukkig had ik een infarct wat onderweg was en in het ziekenhuis doorzetten. Waardoor de schade zo beperkt was. Ik lag nog geen 3 kwartier later op een OK kant-en-klaar en daar waren ze al aan het sleutelen. Dus mijn hart heeft maar nog geen eens 5% schade opgelopen aan de onderkant. Bij de, zoals het uitlegt, een randje verkleuring. Dat is het enige wat ze kunnen constateren. Dus, nou ja.
Hey, daar nog even wat anders. Het woord anders is dus ook even weer belangrijk, denk ik. Want mm-hmm. We hadden het erover dat jij Je bent een echte Rijnsburger. Je houdt van de Rijnsburgers, de Katwijkers, de Valkenburgers. En ja, het is een beetje lastig om dat te moeten noemen. Maar je bent, men noemt jou anders, hè, omdat je op mannen valt.
Ja, nee, nou, dat ontken ik ook niet.
Nee, ik vind het zelf altijd een beetje raar. Want dan vraag ik me af van wie is er dan eigenlijk anders, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, zijn de hetero's anders of is het, is
nou,
het andersom?
Ja, ik ben daar eigenlijk helemaal nooit mee bezig, Bob.
Nee?
Nooit.
Okay.
Ik word gewoon morgens wakker. Ik stap onder de douche, ik ontbijt. Ik ga mijn tackle bedje uitlaten. En dan denk ik, oh ja, kijk in de agenda. En dan denk ik, nou, vanmorgen bijvoorbeeld. Weet je, en dan denk ik, oh ja, ik ga naar Bob toe. We gaan gezellig kletsen.
Zeker.
En alles. Dus nee, ik ben helemaal niet bezig met anders zijn. Ik ben Daan de Mooi van Lollipop Entertainment.
Maar heb je er ooit last van, zeg maar, in de dingen die je doet of in de omgeving? De wereld wordt wel onverdraagzaam.
Nee, maar ik ga me niet anders gedragen.
Nee.
En je mag met me praten. Je hoeft niet met me te praten.
Nee.
Je mag met me omgaan. Je hoeft niet met me om te gaan.
Nee, dat snap ik. Alleen wat mij altijd opvalt. Dus ik heb eigenlijk. Dat lijkt een makkelijk praatje, maar het is gewoon zo. Ik heb me altijd afgevraagd van waarom doen mensen zo moeilijk, weet je wel? Ik bedoel, we hadden het net over dat lied van Robert Long. Hè? Als je God als goed beschouwt, vindt hij het beslist niet fout wanneer je van een ander houdt. En wat maakt het mij uit wie van wie houdt, weet je wel? Maar,
ja,
maar mensen doen er moeilijk over. Sommigen, althans.
Ja, ja.
Misschien wel steeds meer.
Die er moeilijk over gaat doen.
Ja.
Ja, ik ervaar dat niet zo.
Nee?
Nee, totaal niet.
Dat is heel fijn om te horen.
En totaal niet. En ik heb wel gewoon natuurlijk in het Rijnsburgse, hè, als ik dan daar even moet. En dan een beetje in mijn generatie. Daar heb ik genoeg jongens ook zien vertrekken vanaf Rijnsburg. Die zeiden van, ja, weet je, ik had ooit een keer een jongen die zei tegen mij van, er is er maar één op Rijnsburg die het mag zijn. En waar ze het allemaal van pikken.
Oh, ja.
En die ze dragen op handen, dat is Daan de Mooi.
Hoe komt dat dan?
Omdat ik mijn eigen nooit heb verloochend.
Nee.
En ik zie het niet als tot die jongens zich wel hebben verloochend. Maar ik ben gewoon mezelf. En daarom zeg ik, je mag met me praten. Je mag met me omgaan. Ik respecteer jou. Maar ik vooral ook respect van jou.
Mooi.
Dat is ook weer, en weet je, Bob, weet je wat het ook is? En dat blijf ik. Ik heb ooit een keer een interview gegeven voor een weekblad. En dan vroegen ze ook wat het gevaar van de mensheid is. Het gevaar is eigenlijk nog steeds, is dat we overal maar een sticker op willen plakken.
Ja.
En een etiket op willen plakken. En de hokjesgeest, zoals ik hem altijd omschrijf. Jij bent dit en jij bent dat. Laten we daar nou eens allemaal mee stoppen. En gewoon gaan leven. En elkaar mee respecteren als mens zijnde. Want de grootste gevaar van de mensheid is dat nog steeds.
Ja.
Kijk nou ook weer ook wat er nu allemaal in de wereld ontstaat. Of wat dan ook. Weer dat etiketten plakken. Of wat dan ook. Weet je, daar moeten we eens een keer gewoon mee stoppen. We hebben ooit een keer een gek gehad. Ja, ik noem het altijd maar een gek. Die zeg maar 5 jaar lang. Zeg maar de Tweede Wereldoorlog. En die hadden een hele rijen van etiketten. Weet je, we hadden de gele ster voor we hadden de roze driehoek. Allemaal dat soort dingen. Die plakten overal maar een ding. Want in de kampen waren ze dan te ontdekken wie wel het was. Denk je, heel fout allemaal. Heel fout, heel fout.
Ja, en dan blijft entertainment toch ook heel erg belangrijk voor de mensen om te ontzorgen, om blij te zijn.
Laat ik zo zeggen, ik denk ook wel dat het ermee te maken heeft, Bob, is, ik zie natuurlijk met een bedrijf en met een vak en een beroep wat ik doe, is, ja, hoor ik dan wel eens van, hè, dat hoort daarbij.
Ja.
Dat vind ik ook zo bijzonder dat ze dan zo denken. Dat hoort daarbij.
Ja, ook dat is weer een sticker, denk ik.
Ja, en dat is weer zo'n sticker, hè. Ja. Weet je, van, oh ja, maar Jos Brink. Weet je, noem ik even wat oude namen dan. Die al jammer genoeg allemaal niet meer onder ons zijn. Maar weet je, dat soort voorbeelden. Ja, ja, ja. En dan denk ik, ja.
Ach, ja, maar ja. Nog eventjes, want dat verbindt ons uiteraard ook. Hè. Ik ben een amateurzanger. Jij bent beroeps. Jij bent gaandeweg ook meer gaan zingen, hè? Want vroeger playbackte je toch met name? Of,
Ja. Nou, weet je, er werden onze stemmen wel eens ingezongen. Of we hadden af en toe zoveel sportverkleding in ensemble. Tot dan, zeg maar, was 50% live en 50% stemmen al op band.
Ja.
Want je moest heel snel van de ene broek in de andere broek, in de andere shirt, in een ander jasje.
Ja.
Dus zeg maar op die manier. Nee, hoe ik dan weer zelf meer vocaal ben gaan doen, is, dat heeft er puur mee te maken, is dat ik ook in de oudere doelgroep, zeg maar, en dat doe ik ook al bijna al, de tijd gaat zo snel, hè, Bob.
Ja.
al meer dan 20 jaar doet eigenlijk voor de senioren. En van groot naar klein, van Zonnebloem tot aan gewoon in een verzorgingstehuis. In de breedste zin van het woord, een seniorenshow. Ik heb er nu eentje gemaakt voor 80 jaar Nederland bevrijd. Met oude liedjes van Louis Davids, Wim Sonneveld, Hetty Blok. Mm. Weet je, dus echt de artiesten uit die oorlogsjaren, zeg maar. Hè, als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan en anders. En er zit ook koningin Wilhelmina in, een dame die dat speelt. Een heel leuk programma weer, waar ik een tour mee ga doen in de grootste Oranje Vereniging, die samengesteld dan is van Rijnsburg, Katwijk, Valkenburg. Al met al, daar heb ik ook weer ontzettend veel zin in april, mei.
Wat mooi. Ja, ik heb zelf wel eens een keertje in een verzorgingstehuis opgetreden. En er waren mensen, zeg maar, die dement waren. Ja. En dan zong ik bijvoorbeeld af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. En dan zag je hun lippen zo bewegen en exact de tekst weergeven. Mm-hmm. Dat is mooi, hè?
Muziek is iets magisch. Ja. Ik heb afgelopen weekend nog opgetreden. En was ik gevraagd bij een carnavalsvereniging. Bij een zorglocatie. En alles. En toen zeiden ze, ja, weet je, om 1,5 uur mensen, dat alleen maar die carnavalsmuziek is een beetje veel. Dus daarom kunnen we je mengen. Ja, dat is goed. Ik zie wel, ik heb genoeg repertoire bij me. Dus we kijken wel. Dus, nou, oké. Okay. En dan merk je gewoon eens, dan vinden ze de carnavalsnummers leuk. Hè, die dan even, als dan zo'n raad van 11 voorbij komen, dansmariekjes en alles. Maar zodra ik dan de Amsterdamse medley ga zingen, bijvoorbeeld over de tulpen uit Amsterdam, Piketanzie. Dan zie ik ineens de monden weer keihard meezingen. Ja. Echt gewoon uit volle borst meezingen.
Ja,
en dan ga ik er ook echt naast zitten. En dan ze dan ook hun lekker laten zingen. Dus de microfoon ook af en toe onder hun neus en alles. En ja, dat vinden ze geweldig. Er zijn zorglocaties, als ik al binnenkom, dan weten ze al dan de naam Lollipop al. Dus dan zeggen ze, dag Lollipop. Dus zeg maar, dat vind ik ook altijd zo grappig. Dus ja, ik vind dat... En als je nou kijkt naar Sint... denk ik, ja, dat is de jonge doelgroep. En ik vind de oudere doelgroep, maar ik vind eigenlijk alle doelgroepen wel leuk. Want als ik een zaal met 250 vrouwen heb voor een hysterische glamour bingo, met veren op mijn rug gebonden, meer met het hele foute type of het juiste type of weet ik het wat voor type, vind ik het ook weer leuk. Dus eigenlijk, blijft wel altijd leuk.
Hey, de tijd gaat snel. Daan, ik wilde het nog even over je moeder hebben. Want die heeft jou een belangrijke wijsheid meegegeven.
Ja, zeker. Ja, weet je, mijn moeder is 4 jaar geleden overleden. En die mis ik nog iedere dag. Mm-hmm. Maar er gaat geen dag voorbij of geen week voorbij als ik wel ook aan iets aan haar denk. En dat heb ik wel eens meer. Dat ik zeg, ik kom zoveel mensen tegen. En jij in je vak ook. Mm-hmm. Heb je altijd te maken met mensen. En wij zijn eigenlijk toch ook wel mensen, om zo maar te zeggen. En want je moet ook kennis maken als je een interview gaat doen, een beetje wat inlezen of juist met zo iemand even een voorgesprekje of wat dan ook. En dan denk ik, vooral ook het laatste jaar, als ik dan wel eens mensen heb gezien, dan zie je dat je kan nooit verder kijken dan eigenlijk wat ze uitspreken. Dus je ziet wel de persoon voor je en dan zie je de lichamelijke kenmerken en hoe ze zich neerzetten en of wat dan ook. Maar mijn moeder had altijd de tekst, en daar moet ik zo vaak aan denken, van niet op ieders voorhoofd staat hoe het hem van binnen vergaat. Menigmaal heeft menig hart midden onder het lachen smart. Die hing bij mijn moeder in de gang. Die heb ik meegenomen, die tekst. Dat zei ik ook tegen haar. Als jij overlijdt, dan neem ik hem weer mee. En ik moet er heel vaak aan denken, want ik zie het ook zat keer dingen voor me of mensen voor me. En dan achteraf denk ik wel eens van ja, en dan hoor je wel eens van dat er wel eens iets gebeurd is. Ja, niet op ieders voorhoofd staat hoe het hem van binnen vergaat. Menigmaal heeft menig hart midden onder het lachen smart. En het is zo'n mooie tekst. En ik zeg hem eigenlijk wel per week. Nou, ik weet zeker dat hij wel 3-4 keer per week uit mijn mond komt. En dan hebben ze wel eens een oordeel. En dan zeggen ze ja, maar dat. En dan doet hij zo. Of dan zegt hij dit. Of dan zegt zij zo. En dan zeg ik niet op ieders voorhoofd staat. Ja, nou ja. Ik kan hem nog wel een keer herhalen. Ik blijf het een hele mooie tekst vinden in ieder geval. En hij hangt op een heel mooi plekje bij mij in mijn werkkamer.
Geweldig. Dankjewel, Daan.
Alsjeblieft.
Daan de Mooi heeft niet zoveel vragen nodig om hem aan het praten te krijgen. Want hij spreekt vanuit zijn hart. Een groot en gevoelig hart. Waarmee hij de harten van anderen kan raken. En waardoor hij zelf ook kwetsbaar is. Zijn hart gaf hem een waarschuwing. En Daan leerde de les die daarin verscholen lag. Zodat hij nu iets vaker tot 10 telt voordat hij zich weer vol overgave stort op het blijmaken van anderen.
Daan de Mooij durft zichzelf te zijn in een wereld waarin onverdraagzaamheid groeit. Hij is een verbinder die echt contact met zijn publiek maakt. Zo is hij voor mij en ongetwijfeld voor veel anderen een groot voorbeeld. En daardoor dringt opeens de diepere betekenis van een carnavalshit van Adele Bloemendaal dieper tot me door. Wat heb je gedaan, Daan? En waar kom je vandaan is, als je het goed beschouwt, een levensvraag die voor iedereen opgaat. En waarvoor deze Daan mooie en kernachtige antwoorden heeft gevonden.